Broeders en zusters, zoals de meesten van u wel weten, zijn we bezig met het boek Exodus. En daar willen we ook vanmorgen mee verder gaan. En we gaan vanmorgen lezen uit Exodus 6, de laatste verzen, waar onze broeder de vorige keer gestopt is bij vers 26, gaan wij verder met vers 27 en dan hoofdstuk 7. Deze morgen wil ik er drie elementen uithalen. En die zeg ik u van tevoren al, dan bij het lezen kunt u daar al een beetje aan denken. En het eerste is, God spreekt. En wat dat dan betekent. En het tweede, God handelt in daden. En het derde, wat is Gods bedoeling met zijn spreken en zijn handelen? Die drie dingen gaan we met elkaar bekijken vanmorgen. We lezen vanaf vers 27 uit hoofdstuk 6 van Exodus. Het gebeurde op de dag dat de Heere tot Mozes sprak in het land Egypte. Dat de Heere tot Mozes sprak, ik ben de Heere. Spreek tot de farao, de koning van Egypte, alles wat ik tot u spreek. Toen zei Mozes voor het aangezicht van de Heere, zie, ik ben niet wel bespraakt, waarom zou de farao dan naar mij luisteren? Toen zei de Heere tegen Mozes, zie, ik heb u voor de farao tot een god gemaakt. En uw broer Aaron zal uw profeet zijn. U moet alles wat ik u gebieden zal tegen Aaron zeggen. En Aaron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Maar ik zal het hart van de farao verharden en mijn tekenen en mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken. De farao zal niet naar u luisteren, maar ik zal mijn hand op Egypte leggen en mijn legers, mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben. Als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Toen deden Mozes en Aaron zoals de Heere hen geboden had. Dat deden zij. Mozes was 80 jaar oud. En Aaron 83 jaar oud, toen zij tot de farao spraken. En de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, als de farao tot u spreekt, doe voor uzelf een wonderteken, dan moet u tegen Aaron zeggen, neem je staf, werp die neer voor de farao en de staf zal tot een slang worden. Toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en deden precies zoals de Heere geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang. Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde. Want ieder wierp zijn staf neer en ze werden tot slangen, maar de staf van de Aaron verslond hun staven. Het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde zoals de Heere gesproken had. Toen zei de Heere tegen Mozes, het hart van de farao is onvermurbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Ga in de ochtend naar de farao. Zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten. En de staf die veranderd is geweest in een slang, moet u in uw hand nemen. U moet dan tegen hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen, laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter niet tot nu toe niet willen luisteren. Zo zegt de Heere, hieraan zult u weten dat ik de Heere ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is op het water slaan dat in de Nijl is en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken. Toen zei de Heere tegen Mozes, zeg tegen Aaron, neem je staf en strek je hand uit over de water van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen, over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. Mozes en Aaron deden precies zoals de Heere geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor hun ogen van de farao op. Hij sloeg met de staf voor de ogen van de farao en zijn dienaar het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd bloed tot in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte. Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hen zoals de Heere gesproken had. En de farao keerde zich om, ging naar zijn huis en nam ook dit niet aan harte. Maar alle Egyptenaren groeven in de omgeving van de Nijl naar drinkwater. Want van het water van de Nijl konden ze niet drinken. Zo gingen 7 dagen voorbij nadat de Heere de Nijl geslagen had. God spreekt. God maakte zich eerst met zijn naam bekend. We hebben daar vanmorgen prachtig over gezongen. Ik ben die ik ben. Ik ben de Heere Yahweh. En toen in de tijd van de Heer Jezus de Joden vroegen aan de Heer Jezus wie hij was. Dan kunt u dat lezen in Johannes 8, vers 58. Dan zegt de Heer Jezus, voor Abraham geboren was, ben ik. Dan zegt hij eigenlijk, ik ben Yahweh. Wat was de ogenblikkelijke reactie van de Joden? Stenen pakken en proberen de Heer Jezus dood te gooien. Want ze wisten exact wat hij bedoelde. Ze konden dus nooit meer zeggen, we hebben het niet geweten. Dat was dramatisch. Wat moest God doen om met Mozes te kunnen spreken? Dat is heel bijzonder. In Exodus 3 vers 18 hebben we dat toen in de tijd al gelezen. Daarom ben ik neergekomen. Dat is pure genade. God buigt zich naar de mens toe en komt bij die mens, je zou kunnen zeggen, op bezoek. Wij kunnen niet tot God opstijgen. God moet zich neerbuigen naar ons. Dat heeft hij even goed in de Heer Jezus gedaan. Is God naar de aarde gekomen als mens onder de mensen. Want als God direct tot ons zou spreken in zijn heiligheid, dan zouden we niet kunnen bestaan. Dus God moet zich in zekere zin, mag ik het zo zeggen, aanpassen aan ons zwakke mensen. En gelukkig doet hij dat. En dat is pure genade. En zo kwam God dus tot Mozes en Aaron. Hij sprak niet rechtstreeks tot het volk. Hij sprak via zijn profeet Mozes. Mozes noemt zichzelf een profeet en hij kondigt aan dat er een andere profeet zal komen net als hij. En wie was die andere profeet die zou komen net als hij? Dat weten jullie, dat is de Heer Jezus. Want Mozes werd uitgekozen door God, heel speciaal, om het volk van Israël te verlossen, uit te leiden. En waar werd de Heer Jezus voor gezonden? Om ons, mensen, te verlossen van de eeuwige straf die we hadden verdiend. Van de zondemacht. Van de macht van Satan, die verschrikkelijke slavendrijver. Die de mensen in hun greep houdt. En dan is dus de grote vraag, hoe spreekt God nou tot ons? En in de Hebreeënbrief staat dat zo prachtig geschreven. Als je dat leest wat daar staat, dan staat er in feite dat nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten, waarvan Mozes er een was, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij spreekt dus tot ons mensen door zijn eigen Zoon. Hoe doet God dat dan? Dan wil ik u een heel mooi voorbeeld van geven, wat ik kort geleden hoorde. Er was een Joodse man, en die was heel geleerd. En die vertelde, hij had op die universiteit gestuurd, op die universiteit, hij had allerlei uitvindingen gedaan. En hij zegt, er kwam een collega en die geloofde in de Heer Jezus. En die zei tegen mij, je bent een zondaar. Kom nou, zei hij, ik een zondaar? Ik heb nog nooit gestolen. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Ik ben helemaal geen zondaar. En misschien zijn hier ook wel mensen die denken van, een zondaar? En weet je wat die collega toen zei? Ga jij nou eens alsjeblieft het Nieuwe Testament lezen. Nou, dat vond hij wel een interessante uitdaging, dus hij pakte dat Nieuwe Testament. En toen las hij daarin een zinnetje waarin de Heer Jezus zegt dat als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dat je dan overspel hebt gepleegd. En hij vertelde, het sloeg als een bom in. En ineens wist ik, ik ben een zondaar. Hij zegt, toen ging ik verder lezen. Wat de Heer Jezus allemaal zei. Hij zegt, er bleef niks meer van me over. Ik voelde me zo ontzettend schuldig tegenover God. Want toen zag ik dat ik helemaal niet voor God geleefd had. Dat ik hem nooit geëerd had. Dat ik altijd eerst mezelf op de voorgrond gesteld had. Hij zegt, en toen, ja, toen kon ik niet anders meer dan de Heer Jezus, ik heb u nodig. En zo spreekt God. Hoe begint God te spreken tot een mens? En heel velen van jullie die zouden misschien van mij willen weten, hè, hoe spreekt God tot jou? Vertel ons dat nou eens. Nou, dat wil ik jullie heel graag vertellen. Maar God begint te spreken in het geweten van een mens. Nou weet u ook wel dat een geweten van een mens heel verschillend kan zijn. Hè? Je hebt een gereformeerd geweten, je hebt een Rooms-Katholiek geweten. Dat zijn hele andere gewetens. Hè? Maar weet u wat er gebeurt als je de Heer Jezus Christus aanneemt? En de Heer Jezus gaat spreken in jouw geweten en je laat de Heer Jezus toe, dan verandert dat geweten ogenblikkelijk. Dan gebeuren er hele prachtige dingen. Jaren geleden las ik eens een keer dat een zendeling in China, hij was een Chinees, die ging in het berggebied en die vertelde aan een boer die absoluut niet lezen kon, het evangelie van de Heer Jezus Christus. En die boer nam dat evangelie aan. Maar hij kon niet in de Bijbel lezen, want hij kon niet lezen. En toen ging hij op een bepaald moment aan tafel, die evangelist was al lang weg. Hij ging aan tafel zitten en zijn vrouw zette een bepaalde fles op tafel. Want daar waren ze altijd zo gewoon om een bepaalde drank, sterke drank, te drinken. En hij zette die fles op tafel. En toen wou die boer bidden. En hij vouwde zijn handen en bleef maar stil. En toen zei hij ineens tegen zijn vrouw, ik kan niet bidden, want de inwendige Heer wil dat die fles verdwijnt. De inwendige Heer wil dat die fles verdwijnt. Hij zegt, gooi hem maar door de gootsteen. En die vrouw gooide die fles weg. Hij zegt, en toen kon ik bidden. En dat is zo geweldig, de geest en het woord zijn nooit met elkaar in tegenspraak, maar die werken van binnen in ons hart, daar begint het. En als je dan leert te luisteren naar de stem van de Heer Jezus, wat is dat dan heerlijk, hè? Als je die communicatie hebt met de Heer Jezus in de stilte van je hart. Wonderbaar heerlijk. Krijg je niet genoeg van. Als je het eenmaal geproefd hebt, wil je altijd meer. En nu gaan we kijken naar hoe God handelt. God komt in actie. Hij bindt een strijd aan. Er is een verschrikkelijke strijd die hier begint. En die strijd, daarvan is die farao in feite het type van de god van deze wereld. Dat is in feite de Satan. Het rijk van de slang. Weet u wat de farao op zijn hoofd had? Hij had een soort kroon en daar in het midden van die kroon, daar zat een cobrakop. Moet u maar eens kijken op oude afbeelding. Want die slang was in hun ogen heilig. En dat rijk van de slang, waar die over regeerde, dat was dus Egypte. En Egypte is het beeld van de wereld. En God wil zijn volk weghalen uit Egypte. Zo ook jou en mij. Uit de wereld weg. Hij wil van mensen die wereld burgers zijn, wil die in feite hemelburgers maken. Dat is geweldig. Dat is zo'n totale verandering. Maar hier in de situatie waar Mozes en Aaron worden gestuurd, met een teken. Als Farao jullie vraagt, doe eens een teken, dan moet je dat teken doen met die stok. Gebruikt God dan een gewone, doodgewone stok? Dat maakt voor God helemaal niet uit. God gebruikt de gewoonste dingen. Die kan hij gebruiken, want hij is God. Hij kan met al die gewoonste dingen, kan hij geweldige dingen doen. Want God blijft de God die boven alles staat. En Aaron gooit die stok daar neer en het wordt een slang. En dan denkt die vader, oh ja, maar dat kunnen mijn tovenaars misschien ook wel. En hij roept ze. En u kent ze bij name, want ze staan in het Nieuwe Testament, Jannes en Jambres, ze komen. En ze gooien hun stokken daar neer. En die worden tot slangen. Maar dan gaat God laten zien dat hij groter is dan zij. Want in principe is de duivel alleen maar een naaper. Hij kan niks origineels doen. Hij aapt God in alles na. Zelfs in de drie-eenheid. En dus doet hij een wonder dat erop lijkt. Als hij niet met macht iets voor elkaar kan krijgen, dan doet hij het alsof hij een engel van het licht is. Dus een wonder op zich zegt nog niks. Het komt erop aan uit welke bron komt het voort. En dan laat God zien dat hij sterker is dan de boze. En dan mag Aaron die stok weer pakken en het wordt weer tot een staf. Dat betekent eigenlijk, Farao, bedenk goed dat de Heere God veel sterker is dan de slang. Dan dat rijk van jou, waar jij de baas over bent. Maar de Farao is absoluut niet onder de indruk. Dan moet er dus een volgend wonder komen. Want God had iets gezegd, iets heel bijzonders. Daar gaan we straks verder op in. God zegt, de farao zal zijn hart verharden. En hij zegt ook nog iets. Hij zegt, de farao zal naar u niet luisteren. En ik zal het hart van de farao veranderen. Daar ga ik later dieper op in, want dat is een heel belangrijk zinnetje. De farao luistert dus niet. En dan zegt God, je moet 's morgens vroeg moet je naar de rivier de Nijl gaan. En daar bij de Nijl, daar moet je gaan staan en daar moet je op de farao wachten. Dus nu niet naar zijn paleis, want wat was namelijk het geval? Die farao ging iedere morgen, als het mooi weer was, ging hij absoluut naar de rivier de Nijl, want de Nijl was voor hen de levensrivier. Die vereerden ze. Want alle vruchtbaarheid kwam van die Nijl. Die stroomde ieder jaar over, liet vruchtbaar slip achter, konden ze al hun granen verbouwen. Dus dat was voor Egypte een noodzakelijk iets. Dus dat vereerden ze. Ze vereerden niet God de schepper, maar ze vereerden het schepsel. Dat is altijd zo als het licht uitgaat. Dan gaat de schepper niet meer vereerd worden, maar dan gaat het schepsel vereerd worden. Dan krijg je afgoden. En het tweede wat ze vereerden was de zon. En als die zon dan opkwam, dan wilde de farao dat water instappen bij het opgaan van de zon. Want die farao beschouwde zichzelf ook nog als een god. En dan gaat God precies daar dat volk aanpakken waar ze hun hart op gezet hebben. Daar is God specialist in, hè? En wat gebeurt er dus? Die farao die staat daar en die wil die Nijl in. En dan staat daar weer die lastige Mozes. En die lastige Aaron. En dan krijgt hij weer een boodschap te horen. En het gevolg is dat hun levensrivier een doodsrivier wordt. Want alles in die rivier gaat dood. Waar zij hun vereringen hadden, wordt ineens aangepakt door God. De vissen gaan dood, ze kunnen dus hun levenskosten niet meer uithalen En ze kunnen ook het drinken er niet meer uithalen. En al de bakken en al de voorraad die ze hadden, werd tot bloed. En dan komen weer die twee tovenaars. En wat kunnen ze het alleen maar doen? Ze kunnen het alleen maar erger maken. Want er wordt gegraven naast de rivier of er nog weer water is om te drinken. Al die Egyptenaren beginnen te graven, want ze moeten toch drinken. En het water wat dan tevoorschijn komt, dat kunnen ze ook nog tot bloed maken. Maar dat is alles wat ze kunnen. Want wat ze niet kunnen is het water weer tot leven wekken. Dat er weer vissen inkomen en dat de rivier weer de levensader van Egypte wordt. Dus Egypte wordt precies elke keer gepakt in daar waar ze het van verwachten. En God doet dat om het Egyptenaren en de farao te laten zien: ik ben God. En niemand anders. En ik heb het laatste woord. En het duurt 7 dagen. Nou is er nog iets wat we even eruit moeten halen, wat ontzettend belangrijk is. Als je ziet wat God doet met de farao, dat hij dus op een gegeven moment zijn hart verhardt, dan zou je kunnen gaan denken, die gedachte zou bij je kunnen opkomen, maar als God dan toch dat hart van die farao verhardt, dan kan hij er toch niks aan doen. Maar als we goed lezen wat er staat en we lezen de hoofdstukken verder door, dan ziet u dat de farao tot 6 jaar 7 keer zijn hart verhardt. En dan pas verhardt God het hart van de farao. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat wij mensen altijd vaak denken dat de deur pas dicht gaat als het leven voorbij is. Dat denken we toch vaak? Zolang er leven is, is er hoop. Maar als God een deur sluit, wie kan hem dan nog openen? En op een bepaald moment was het punt bereikt dat God zegt: en nu is het genoeg geweest. Nu zal ik je hart zo verharden dat je mijn voorwerp wordt voor de ondergang tot eer van mijn naam. En in het Nieuwe Testament komt dat ook voor. Dat wil ik toch wel graag even met u lezen. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 12. 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot 12. Daar staat een enorme waarschuwing. Daar staat, daar gaat het over de antichrist, hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Daar heb je dus hetzelfde wat die Jannes en Jammers deden. En met allerlei misleiding om de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, en dan moet u opletten. Ze gaan verloren omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar de behagen gehad hebben in de ongerechtigheid. Dat is een ontzettende waarschuwing. Er komt een moment dat God zegt: en nou is het genoeg geweest. Nou heb ik je genoeg gewaarschuwd. Zo had ik eens een keer een jonge man. En die jonge man die kwam naar me toe en die zei: nu moet ik absoluut naar Jezus toe. Hij zegt, want hij heeft me de 3e waarschuwing gegeven. En als ik deze waarschuwing niet doe, dan weet ik zeker, dan gaat het met mij verkeerd aflopen. En toen kwam hij tot Jezus. Gelukkig maar. Zo ontzettend belangrijk dat we doen als God roept, dat we gehoor geven op dat wat God zegt. En gelukkig deed die Joodse man dat ook. En daarom werd hij een kind van God. En nu ga ik met u nagaan de bedoeling van dit alles. En dat is nogal wat. Dan moet u met mij even gaan naar Romeinen 9. En Romeinen 9, daar wordt namelijk deze hele geschiedenis van de farao nog eens een keer weer verteld, maar heel anders. In Romeinen 9 gaat het over een hele belangrijke vraag. En dat is die vraag die ik daarnet al even met u genoemd heb. En dat is, waarom verhardde God nou dat hart van die farao? Romeinen 9 vanaf vers 17. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht zal bewijzen. En dat mijn naam verkondigd zal worden op de hele aarde. En dan staat er het volgende. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En nu komt die grote vraag. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil te weerstaan? Hoe kun je nou tegen God ingaan? Als God dat wil, dan ben je dus een verloren mens. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Het is heel eigenaardig. Wij mensen, als wij iets maken, dan kunnen we er zelf over beslissen. Je kunt ermee doen wat je wil. Je kan het kapot maken, je kan het weggooien, je kan het verkopen, je kan het weggeven, je kan het bewaren, je kan er van alles mee doen. Dat recht zouden wij God ontzeggen. En dat zegt hier de apostel Paulus, die zegt, ja, maar zo is het niet. God heeft net zo goed dat recht. Hij heeft de mens gemaakt. Dat recht kun je hem niet ontzeggen. Maar dan gaat hij verder. Dan moet u opletten. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot eervol en het andere tot oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo, en nu komt het, dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed maakt, verdragen heeft. Hij heeft dus die voorwerpen die zich tegen hem keren met ontzaglijk veel geduld verdragen. Hij heeft zijn zon op laten gaan over bozen en goeden. Hij heeft de regen laten vallen over wie rechtvaardig is en wie onrechtvaardig is. En wat heeft hij met de farao gedaan? Hij heeft net zo lang geduld gehad met de farao, dat hij elke keer weer weigerde en elke keer weigerde. En toen heeft God pas gezegd, en nou is genoeg. En als je dat leest in zijn context, dan zie je dat God ongelooflijk geduldig en genadig is. Dat hij het goed met ons voor heeft. Misschien zitten hier mensen die nog nooit werkelijk hun leven aan de Heer Jezus hebben gegeven. En hoe lang leef je dan al? En hoe lang is God al met je bezig om jou hart. Daar moet je over nadenken. Dat is van het allergrootste belang. Van levensbelang. Maar dan gaat het verder. En dan moet je eens kijken hoe prachtig. En daar wil ik met u nog iets dieper op ingaan. Dan staat er, hij heeft dus die voorwerpen van zijn toren verdragen. En dat met het doel. Nou komt het. En met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming. Die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. De rijkdom van zijn ontferming wil God laten zien aan degene die hij gaat verlossen. Wie had hij op het oog om te verlossen? Het hele volk van Israël moest verlost worden. Al die wonderen die God deed in Egypte waren voor Egypte verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment krijgen die wonderen geen macht meer in het land Gozen. Dan wordt dat Gozen uitgezonderd. En dan laat God dus zien, dat zijn de voorwerpen van mijn ontferming. En daar ben ik bezig mijn toorn te laten zien. En een tussenweg is er niet. Geen grijs gebied. En die voorwerpen van ontferming. Als God zijn genade wil bewijzen aan mensen, moet u goed horen wat ik zeg, dan is er niets en niemand dat hem daarvan kan afhouden. En alles wat dat wil, moet wijken. Onherroepelijk. En die farao wilde met alle geweld dat volk tot slaven houden. Wat wilde Satan? Die wilde mens tot slaaf laten blijven. Die wil zijn greep niet loslaten. Dat kan dus nooit anders worden dan zijn ondergang. Want God is altijd groter. God is altijd machtiger. God komt tot zijn doel. En dat is geweldig. Want wat is nou eigenlijk het doel? Laten we nog eens een keer kijken naar dat vers wat hier staat. Het doel van de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming. Die hij van tevoren heeft bestemd tot heerlijkheid. Een paar zondagen geleden stond hier een broeder. En die heeft iets gezegd over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Herinneren jullie dat nog? Wat is de heerlijkheid van de Heer Jezus toen hij op aarde was? Had hij een uiterlijke heerlijkheid? Nee. Hij had geen gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben begeerd, zegt Jesaja. En ze zeiden, ja, hij is toch maar gewoon die zoon van die timmerman. Aan de buitenkant was niks te zien. Alleen maar op één moment was er iets te zien. En dat was maar voor 3 discipelen daar op de berg van de verheerlijking. Die mochten het zien. En de rest heeft nooit gezien. Maar wat was dan de heerlijkheid van de Heer Jezus? Hij heeft het zo prachtig uitgelegd. Ik was het zo ontzettend blij daarmee wat hij me vertelde. Hij zei de heerlijkheid van de Heer Jezus was dat hij in elk opzicht altijd deed wat de Vader wilde. Dus wat deed de Heer Jezus? Niets anders dan een heel leven van het eren van de Vader. Wij denken altijd bij het kruis aan de betekenis die het voor ons heeft. Maar mag ik alsjeblieft de andere kant van het kruis even laten zien? Wat was het kruis in feite voor God? Daar werd God tot het uiterste verheerlijkt. Dat was één jubelzang voor de glorie van God. En daar heeft God de mens voor bestemd. Om tot glorie en eer van zijn naam te zijn. Jij en ik. En degene die dat waarmaakte was de Heer Jezus. Tot de laatste druppel bloed heeft hij gegeven. Tot de glorie en eer van God. Denk toch omdat er op dat moment dat de Heer Jezus zei het is volbracht, een juichkreet was in de hemel hoor. En daarom heeft de Heer Jezus de schande niet geacht om de geweldige vreugde die voor hem lag. Want daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Dat is mijn heiland. Dat is mijn Heere. De grootsheid van hem. En daar ging het God om. Dat de heerlijkheid van de Heer Jezus volkomen zou openbaar worden. Maar hoe zit het nou met ons? Hoe zit het met u en mij? Mag ik u vragen, is uw leven tot eer van God? In Romeinen 3 vers 23 staat, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Zo zijn we van nature. Er klopt helemaal niks van. Bij ons is het allemaal totaal anders. De Heer Jezus, als al enige mens werkelijk gestorven tot eer van God. Weet je waarom wij sterven? Omdat we juist God oneer hebben aangedaan. Omdat we zondaars zijn. Maar de Heer Jezus is de enige die stierf tot eer van God. En laat u dat gezegd zijn. Wat krijg je dan een ongelooflijk respect en eerbied voor de Heer Jezus. Maar dat geweldige van dat Romeinen 3, dat gaat verder. In vers 24 zegt het, en we worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat vind ik zo geweldige woorden. Hè? dat God ons in de Heer Jezus aanneemt en dan aanziet in hem. Dat is puur tot eer van de Heer Jezus. Dat is ter verheerlijking van zijn naam. Daar is niks van ons bij. Dat is allemaal zijn werk. En ieder die tot geloof komt door de genade en wordt wedergeboren, verheerlijkt in feite de Heer Jezus. Volgende week worden 5 jonge mensen gedoopt. Dat is heerlijk. Want daarmee wordt de Heer Jezus verheerlijkt. Het is tot eer van zijn naam, want hij heeft het tot stand gebracht. Maar ik zeg u, het is het begin. Heel veel mensen maken datgene wat het begin is tot doel. Wat is dat verschrikkelijk jammer. Want het is het begin. Een baby is uiteindelijk het begin van het leven. Niet het einde. Er moet worden een volwassen man en een volwassen vrouw. En daar heeft de Bijbel het dan over. Daar vertellen ze, de verheerlijking van God wordt als wij groeien tot volwassenheid. Geestelijke volwassenheid. In alles toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Zodat de beeldenis van de Heer Jezus in ons leven zichtbaar wordt voor de mensen rondom ons heen. Dat ze aan ons kunnen zien, Jezus woont in hem of haar. En dan staat het zo prachtig hoe de Heer Jezus in ons verheerlijkt wordt. En dan wil ik u een vers voorlezen uit 2 Korinthe 3 vers 17 en 18. Daar staat de Heere nu is geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Dat wil zeggen vrij van de slavernij van de zonde. Wij allen die nu met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dat door de geest van de Heere bewerkt wordt. Waar is de Heer ermee bezig? Wat wil hij doen? Hebt u wel eens nagedacht over het enorme verschil tussen de discipelen voordat de Heilige Geest werd uitgestort en nadat de Heilige Geest werd uitgestort? Dat is het verschil van dag en nacht. Voordat de Heilige Geest werd uitgestort, waren ze constant met zichzelf bezig. Aan de avondmaalstafel hadden ze nog ruzie wie wel de meester zou zijn. En daarom zei de Heer, blijf in Jeruzalem totdat de Geest van God komt. En wat ging de Geest van God doen? De Heer Jezus zegt, hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Waarom nam hij het uit het mijne, dat van de Heer Jezus is? Omdat de Heer Jezus, nadat hij naar de hemel gegaan was, heeft God alles en alles in principe aan hem overgedragen. Alle rijkdom van de hemel is van Jezus. Alles van God gaf hij in de handen van de Heer Jezus. En wat dat inhoudt, daar zou ik nog heel veel over kunnen zeggen, maar dat doe ik nu op dit moment niet. Voor het moment is het genoeg dat u weet dat alles in de handen van de Heer Jezus is. Dus moest de Heilige Geest dat nemen uit de Heer Jezus en het ons verkondigen. De Heilige Geest stelt zich daarin afhankelijk van de Heer Jezus op. En dat is heel bijzonder. En wat toen de Heilige Geest dan bezit nam van die discipelen, wat gebeurde er toen? Toen hadden ze het niet meer over zichzelf. Toen draaide het niet meer om henzelf. Niet meer om hun ik. Want dan ging het maar om één iemand. En dat was de Heer Jezus verheerlijken. Want als je vol bent van de Heer Jezus, ben je ook vol van de Heilige Geest. Dat kan niet anders. En dat hele bijzondere, dat gebeurde daar. Richt je oog dan op Jezus. Ik heb een mooi liedje geleerd van mijn kleindochter, ooit in Amerika. En dat is een liedje dat zegt, put your eyes upon Jesus. Look into his wonderful face. Dat betekent, richt je oog dan op Jezus. Kijk in zijn heerlijk gelaat. En de dingen van de aarde zullen hun glans verliezen en het licht van zijn heerlijkheid en genade. De heerlijkheid van de Heer Jezus is zoveel groter en heerlijker en geweldiger dan alles wat de aarde te bieden heeft. En dat wilde God ons laten zien. En daarom zei Jezus, blijf in mij, want zonder mij kun je niets. Je hebt me nodig bij ieder stap in je leven. En dan wil ik u iets laten zien hoe die heerlijkheid van de Heer Jezus steeds meer en meer bezit van ons neemt. Want de wandel met Jezus is de wandel door de geest van Romeinen 8. En we zien dat enorme verschil. Of je nou wandelt uit je ik, dat is je vlees, je natuurlijke mens, of dat je wandelt met Jezus. Dat is naar de nieuwe natuur, dat is de Jezus-natuur. En weten wat de Jezus-natuur wil? Die wil niets anders dan dat doen wat God wil. Want dat is zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid deelt hij ons mee in het aangezicht van Jezus. Maar we zien het, hebben we net gelezen, als in een spiegel. Waarom is dat als in een spiegel? Als we het werkelijk zouden zien, zou het niet aankunnen. Dan vielen we als dood aan zijn voeten, zoals Johannes gebeurde. Toen hij er iets van zag, van die heerlijkheid van de Heer Jezus. Daar moeten we nog geschikt voor gemaakt worden, dat komt nog. Dat gaat zeker komen. Maar we zien het als in een spiegel. Heb je wel eens in de zon gekeken, zo helemaal met je ogen in de zon, dat hou je niet lang vol. En duidt wel lang volhouden, dan word je blind. Maar als je s'nachts naar de maan kijkt, heb je daar helemaal geen last van. Toch is dat in feite ook zonlicht. De maan weerspiegelt het licht van de zon. En zo zien wij als het ware in de spiegel iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus. We zien nog maar een fractie. Maar meer kunnen we niet aan. Maar hoe meer je naar hem kijkt, hoe meer je op hem let, hoe meer je in de geest met hem bidt en je wandelt met hem en je doet de dingen met hem, hoe meer je de heerlijkheid van de Heer Jezus weer gaat weerspiegelen. De Heer Jezus heeft daar zo prachtig over gebeden in het hoge priesterlijk gebed, dat ze één zijn. Vader, ik in u en u in mij en zij in mij, zodat we allen één zijn. En wat is eenheid? Dat is puur de eer en de wil van God. Daarin worden we dan één. En weet u wat het geweldige is? Die eenheid hoeven we niet te scheppen. Als wij er proberen een eenheid van te maken, dan wordt het helemaal niks. Want die eenheid is al. Als u en ik in de geest zijn, dan is die eenheid er. Dat kan niet anders. Daarom staat in de Bijbel, je moet die eenheid bewaren. Door de band van de liefde, door de band van de geest. En dat is onze opdracht, die eenheid bewaren. Wat is dat belangrijk in de gemeente om met elkaar in die eenheid van Jezus te wandelen voor het aangezicht van God. En dan zo samen te groeien totdat we volwassen zijn in Christus. En wat zegt Paulus dan? In onze staat zijn we in feite volmaakt. We zijn koningskinderen. We zijn kinderen van God. En God ziet ons aan in de Heer Jezus Christus, dus kunnen we tot hem naderen. Maar in onze wandel moeten we het praktiseren. En wat zegt Paulus daarvan? Ik zeg niet dat ik het al gegrepen heb of dat ik al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar en ik vergeet wat achter me ligt. Al die mislukkingen, al die momenten dat ik niet de Heer Jezus leefde, maar mezelf leefde, mag ik op een gegeven moment loslaten bij hem. En je mag altijd weer met een volkomen schone lei met Jezus verder gaan. En dan naar de doel van de prijs van de roeping van God. En dan wil ik u nog één klein vergezicht laten zien. U kent het boek Openbaring en u weet dat er op een gegeven moment in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 beschreven wordt de troon van God. En dan zie je daar die oudsten voor die troon. Die in feite de vertegenwoordigers zijn van de opgenomen gemeente. En dan zie je dat er op een gegeven ogenblik een boekrol komt. Weet u wat voor een boekrol dat is? Hebt u wel eens een testament meegemaakt van iemand die overleden is? Die boekrol is in feite een testament. En dan wordt er een vraag gesteld in de hemel. Wie mag die boekrol openen? Wie mag de erfenis in bezit nemen? Wie is de erfgenaam? Dat mag alleen de erfgenaam doen. Niemand anders. En dan wordt er niemand in de hemel gevonden, niemand op de aarde, niemand onder de aarde, die boekrol mag openen. En dan is Johannes ontzettend verdrietig, dan huilt hij. En dan wordt tegen hem gezegd, huil me niet. Want de leeuw van Juda, die mag de boekrol open. En dan zou je denken, hij verwacht een leeuw. Maar je ziet hem, een lam. Een lam als geslacht in midden van de troon. En hij is het waard om de boekrol te openen. En wie is dat? Dat weet u allemaal, dat is onze Heer Jezus Christus. Hij is de erfgenaam. En wat zijn we als kinderen van God? Mede-erfgenamen met hem. En wat dat betekent, jongens, daar zou ik nog uren over kunnen praten. Want het is zo fantastisch wat de Bijbel daarover zegt. En daarom was de Heer Jezus zo erop gebrand dat ze zijn heerlijkheid zouden zien. Dat ze zouden zien wat de heerlijkheid van de Heer Jezus is. Namelijk, dat is de heerlijkheid van God. In het hoge priesterlijke gebed zegt hij, Vader, geef mij alstublieft de heerlijkheid die ik had voordat de wereld bestond. Maar nu als mensenzoon. Als zoon des mensen. En zo kwam de Heer Jezus als eerste mens in de troon van God. Oh, dat is zo geweldig. En daarvoor tegenwoordigt hij u en mij. Dat is onze hoge priester, onze pleit bezorgen. En daarom gaan wij volkomen vrij uit. En dat is die ongelooflijke genade. En daarom staat er zoiets prachtigs in Colossenzen 1 vers 26 tot en met 28. Het is een geheimenis dat lang verborgen is geweest. In het Oude Testament was dit niet bekend. Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 26, maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En dat zijn wij. De voorwerpen van ontferming, van verlossing. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Onder de niet-Joden. Christus onder u, eigenlijk staat er, kun je vertalen, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En dat was precies wat de Heer Jezus gebeden had in het hoge priesterlijk gebed. Ik in hen. Hij woont in ons. Met zijn geest. En de enige die ons veranderen kan, is hij. En daarom richt je oog op Jezus. In alles wat je doet, wat je denkt. Want je verandert naar zijn beeld. Door hem. Hij is de leidsman en de voleinde van ons geloof. In hem blijven. Door in alles op hem gericht te zijn. En de gemeenschap met hem in onze wandel te beleven. Onze vrijheid in hem biedt die mogelijkheid. We kunnen wandelen naar ons vlees. We kunnen wandelen naar de geest. Wat een opdracht. Wat een verantwoordelijkheid. Er waren gelovigen die bleven altijd maar in het vlees. En dan zei Paulus, ja, ik kan jullie niks anders geven dan melk. Het eerste begin. Bij de Hebreeën schrijft hij. Maar laten we nou dat eerste begin laten rusten, zegt hij dan. Een leer van dopen en opleggen van handen. Al die dingen van het begin. Hij zegt, laten we nou verder gaan. En laten we werkelijk uitgroeien tot beelddragers van de Heer Jezus Christus. Want wat heeft de wereld meer nodig dan de Heer Jezus Christus? Hem in ons te zien, zodat we echte veranderde mensen zijn. Oh, dat God die genade aan ons bewerken mag. Dat is het heerlijke van dat evangelie van heerlijkheid. Want er zijn in de Bijbel 4 evangelies. Hè? En dat bedoel ik niet Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar er zijn 4 evangelies met een verschillende inhoud en gebracht aan verschillende groepen. Het eerste evangelie is het evangelie van de eeuwigheid, het eeuwige, eeuwig evangelie. Wordt overigens door een engel verkondigd. Het tweede evangelie is het evangelie van het koninkrijk dat opgericht wordt op aarde, het zichtbare koninkrijk. Dan hebben we het evangelie van genade of van het onzichtbare koninkrijk. En dat is nu onze tijd. En dat wordt aan ons verkondigd. En de uitbreiding daarvan is het evangelie van heerlijkheid. Zo noemt Paulus het. En dat is een geheimenis, eeuwenlang verborgen geweest. Altijd was het, via de profeten kwam het woord van God. En nu komt God rechtstreeks en spreekt met jou en mij, om ons te laten wandelen voor zijn aangezicht. En er is niets heerlijker, lieve mensen, dan met Jezus te wandelen. Dat is onze vreugde. Onze blijdschap, onze vrede, ons geluk. En u bent zo ontzettend bevoorrecht dat u mag leven in een tijd waarin dat evangelie wordt verkondigd. En wat er dan om ons heen gebeurt. En hoe de Satan woelt en tiert. Je bent met Jezus. En Jezus zal je veilig en behouden in zijn heerlijk koninkrijk doen aankomen. En dat is de genade die God u schenken wil. Dat de Heer u zegene. Amen. Zullen we met elkaar danken? Ja, Vader in de hemel, we willen u zo ontzettend hard danken. En vol lof en dankbaarheid naar u kijken, die u zo geweldig dat plan hebt bereid voor ons om met de Heer Jezus te kunnen zijn. Dat u hem gegeven hebt, het kostbaarste, het liefste dat u had, opdat wij zouden zijn met hem. Hij is ons schild, hij is onze burcht, hij is onze bevrijder. En Heer Jezus, we zijn zo ontzettend blij dat u met uw geest bij ons bent komen wonen. En dat u ons wilt leiden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat we uit mogen zien naar dat geweldige moment dat komt, dat u ons naar huis brengt, om daar uw heerlijkheid in zijn volle glorie te mogen zien. En er deel van uit te maken. O Heer, dat u de erfgenaam bent en dat wij mede-erfgenamen zijn in u. Wat is dat heerlijk. En dat we kunnen het nog haast niet bevatten, Heer. Maar wat is het toch ook geweldig als u het ons duidelijk maakt. Dan kunnen we de dingen van de aarde zo makkelijk loslaten. Dan wordt die beleving van de aarde, dat wordt helemaal niets. Zoals dat liedje het zegt, het verbleekt in de heerlijkheid van u. O Heer Jezus, wilt u meer en meer bezit van ieder van ons nemen. Meer en meer uzelf, Heer, aan ons openbaren. Dat we meer en meer horen wat uw stem ons te zeggen heeft. Wanneer u ons waarschuwt, wanneer u ons de goede weg wijst. Wanneer u ons een opdracht geeft, opdat wij zullen zijn tot eer van uw naam. Heer, we zijn zo dankbaar voor dat voorbeeld van Aaron en Mozes, die op een bepaald moment hier alle verzet opgaven en precies deden wat u hen voorzei. En daardoor de leidsman konden worden om het volk Israël eruit te leiden. Maar Heer, hoeveel heerlijker hebt u het niet gedaan? Hoeveel heerlijker hebt u niet ons uitgeleid. O Heer Jezus, dank u wel. En wilt u ons laten zien dat we los van deze wereld als hemelburgers mogen leven. Omdat onze namen staan opgetekend in de hemel. U alle lof en dank en eer en aanbidding daarvoor. Halleluja. Amen. We gaan nu met elkaar een lied zingen.